Autisme, ADHD en trauma. Een interessante driehoeksverhouding en dat is waar deze zesde aflevering van Outcasts over gaat. Welkom, het is zo fijn om dit terug te doen. Hey, het is lang geleden, intussen zo'n jaartje. Er is heel veel veranderd in mijn leven, zowel privé als professioneel, relationeel. Maar ik denk dat ik nu de juiste tools en omgeving heb gevonden om eraan te werken, om mijn welzijn te verduurzamen en vooral ook om de podcast permanent draaiende te houden. De reden dat het zo lang geduurd heeft, is vers trauma dat me afgelopen jaar heeft gekweld. En trauma, dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben. Dat autisme en ADHD vaak samen voorkomen in één persoon is geweten. Maar trauma, daar valt toch nog wel een en ander over te schrijven. Het is ook een van de aanleidingen voor mijn tweede boek, Allemaal Outcasts. Intussen gepubliceerd, rep je naar die standaardboekhandel, is geweest. Bemerk ook dat ik in dit boek spreek over ADHD. Dat is een samentrekking van autisme en ADHD. Daarmee doel ik op het ofwel hebben van ofwel autisme of ADHD, maar ook de twee te samen. Dus ik probeer inclusief te zijn en ik denk dat ADHD daar een perfect begrip voor is. Nu, waarom die relatie tussen ADHD en trauma zo complex is, vraagt je misschien af. Wel, bepaalde kenmerken die eigen zijn aan ons ADHD maken ons een makkelijk slachtoffer voor trauma. We zijn er vatbaarder voor, zo is het. Anderzijds kunnen symptomen van trauma verdacht hard gelijken op autistisch of ADHD-gedrag. Dus iemand die geen autisme of ADHD heeft en louter getraumatiseerd is, kan misschien wel de misdiagnose van autisme of ADHD krijgen. Het is dus ook verdraaid lastig om die twee uit elkaar te houden en dan zeker als ze samen voorkomen in één persoon. Dat heb ik ook ondervonden. Het zijn slechts enkele dingen die ik vandaag wil bespreken met jullie en of die ik vandaag wil toelichten. Even een overzichtje van wat er nog allemaal aan bod komt. Dus ADHD en trauma. De overlap is één ding. Daarnaast ga ik het ook hebben over waarom mensen met ADHD misschien wel sneller getraumatiseerd raken, hoe dat echt begint vanaf de geboorte, om welke trauma's het dan precies gaat. Daarmee ga ik ook, daar ga ik ook een stukje over vertellen. En tot slot heb ik het over de vicieuze cirkel van coping en hoe dat je die kan doorbreken. Let's do this. Laten we beginnen met de overlap tussen autisme, ADHD en trauma vanuit een meer wetenschappelijke bril. Daarbij wil ik heel graag iets vertellen over het voorspellend brein. Peter Vermeulen heeft daar een boek over geschreven, maar het is ook een beetje de rode draad van mijn boek. Het heeft mij ook geïnspireerd. Dus hoe kunnen we dat voorspellend brein linken aan autisme? Of waarom is dat iets dat zo baanbrekend is? Wel, enerzijds zijn de voorspellingen van mensen met autisme te specifiek. Wij hebben een heel vast idee van, en dat is echt, gebeurt echt op onbewust niveau. Enerzijds is het specifiek, we hebben een bepaald idee van een voorspelling. En als die dan niet, als de realiteit daar dan niet mee blijkt te matchen, dan ontstaat er een voorspellingsfout en daar gaan we moeilijker mee om. Dus mensen met autisme voorspellen te precies en gaan ook moeilijker om met voorspellingsfouten en dat zorgt voor onzekerheid over de voorspellingsmodellen. En dat zorgt ervoor dat heel veel mensen met autisme hyperalert, hypervigilant, zoals ze dat noemen, zeggen in het Engels, zijn. Om duidelijk te maken dat dit ook in de kleine dingen zit, ga ik dat even toelichten aan de hand van een voorbeeld. Een voorbeeld die ik ook in lezingen geef, is dat van de granolapot. Dus 's ochtends, op een dag kom ik 's ochtends naar beneden thuis en open ik de kast. Ik ga ontbijten en ik zie dat de granola die in een glazen pot zit, dus die glazen pot met granola, is leeg. Mijn hoofd zegt dan, de granola is op. Wat ik niet zie, is dat er voor mijn neus een ongeopende doos granola staat. Want de granola zit altijd in die glazen pot, dus de granola kan enkel op zijn. Mijn brein is inflexibel, is niet flexibel genoeg om te redeneren van oké, de granola zit misschien niet in de glazen bokaal, maar misschien zit die wel elders. Dus ga ik op dat moment zeggen tegen mijn partner, hey, de granola is op en kan die misschien gefrustreerd raken. Hey, kijk, het staat recht voor je neus. Doe het in de glazen pot. Wees niet lui. En zo van die dingen. Het is één van de vele misverstanden en vooroordelen waar mensen met autisme helaas mee te maken krijgen. Als je kijkt naar ADHD, dan zien we ook dat daar ook ja, het voorspellend brein aan de orde is. Maar door een tekort aan dopamine gaan mensen met ADHD net op zoek naar voorspellingsfouten. ADHD-hersenen hebben in principe moeite om hun aandacht te richten op belangrijke informatie, omdat hun brein minder goed reageert op wat ze verwachten te zien of te horen. Het lijkt er bijna op dat mensen met ADHD, want ja, in de context van ADHD moet het voorspellend brein nog echt worden onderzocht. Dus ik baseer mij op de beperkte wetenschappelijke informatie en op mijn eigen vermoedens en gesprekken met wetenschappers. Maar het lijkt erop dat mensen met ADHD een sterke reactie hebben op informatie en afleiding, wat hen meer moeite geeft om zich te kunnen concentreren op een taak die voor hen ligt. En hier is niet zozeer de onzekerheid over de eigen modellen van tel, maar eerder een verstoorde impuls- en controlebalans in de hersenen. Maar voor autisme en ADHD, voor beide geldt, als het evenwicht tussen die voorspellingen en zintuiglijke informatie verstoord is, dus voorspelling versus werkelijkheid, is het moeilijk om zich aan te passen aan nieuwe stimuli, omgevingen of alledaagse situaties. En dat zorgt voor een verhoogde reactie op prikkels. En wat als je dan autisme en ADHD hebt, dan zet je gewoon een wandelende contradictie, zoals mezelf. Het is ook moeilijk om te zien bij een persoon van, is dat iemand die heel graag op zoek gaat naar voorspellingsfouten? Lees ADHD, of hoor ADHD, of net op zoek gaat naar zekerheid vanuit het autisme. Waarom dat voorspellend brein dan zo baanbrekend is voor de hulpverlening? Wel, het is niet zozeer de prikkels die verwerkt worden, maar de reactie erop. Als ik met mijn partner in de living zit en zij zet plots keiluide muziek op, daar is de voorspellingsfout heel hoog bij mij, want dan ga ik daar heel hard op reageren. Van, wow, dat is hier ineens superluide muziek, ik zag dit niet aankomen. Maar het is niet het volume waar ik op reageer, want als ik zelf, dus waarbij dat de voorspellingsfout dan nul zou bedragen, als ik zelf muziek opzet, op datzelfde volume, dan ga ik niet overprikkeld geraken, omdat ik het zag aankomen en de voorspellingsfout nul is. Dus dat betekent ook dat heel veel mensen met ADHD hun leven anders kunnen gaan inrichten. Toen dat ik op reis ging en een Airbnb boekte, stond er, dat was een Airbnb boven een restaurant, van ja, het is wel soms lawaaierig, maar vanaf 9 uur stopt het. Het was heel duidelijk, heel voorspelbaar. Dus ik merkte dat toen ik daar was, dat ik minder getriggerd was door het geluid, omdat ik wist, het gaat op dat moment stoppen. Dus die onzekerheid werd weggenomen. Peter Vermeulen zegt ook van, we moeten niet spreken over onder- of overprikkeling, maar hypo- of hyperreactiviteit. Dus niet prikkeling, maar reactiviteit, omdat het gaat over de reacties daarop. Nu, het is ook niet zo zwart-wit, hè. Het kan nog steeds zijn dat iemand die dan boven een restaurant in een Airbnb gaat, dat die nog steeds last heeft van het lawaai. Dus mensen met autisme of ADHD kunnen wel degelijk een verhoogde of verlaagde sensitiviteit ook hebben. Alleen is die niet eigen aan de condities zelf. Verschillende redenen, medische aandoeningen, stress en trauma kunnen aan de basis liggen van iemands onder- of overgevoeligheid voor prikkels. Inmiddels weet je dat bij elke waarneming ons brein actief op zoek gaat naar sporen die eerdere hypotheses bevestigen of ontkrachten. Ons brein vergelijkt voorspellingen met wat we van de buitenwereld opvangen en zal de voorspellingsfout proberen weg te verklaren om zo de meest waarschijnlijke hypothese te behouden. Dat is de wetenschappelijke bla bla bla. Door de emotionele impact van de stressvolle gebeurtenis of het trauma en de soms levensbedreigende betekenis ervan op ons zenuwstelsel zal trauma altijd worden opgenomen als waarschijnlijke hypothese bij nieuwe zintuigelijke of nieuwe gelijkaardige ervaringen. Dat is wat we eigenlijk in mensentaal een trigger noemen, hè? Dus een trigger is in de context van trauma een voorspellingsfout. En net zoals bij autisme en ADHD is er bij trauma sprake van hyper- en hypo-reactiviteit. In geval van hyperreactiviteit kunnen de gekende fight, flight, freeze en fawn responses optreden. Maar bij hyporeactiviteit spreken we over een verminderde reactie op stressvolle of traumatische gebeurtenissen. Dan zie je in de praktijk aan de hand van een verminderde emotieregulatie, een gevoel van vervreemding, dissociatie of afstandelijkheid ten opzichte van de omgeving. Zoals je hoort, heel veel... heel complex gegeven, dat voorspellend brein. Ik hoop dat ik het een beetje eenvoudig heb proberen uitleggen. Maar ja, het maakt dat het soms zo moeilijk uit elkaar is te houden van wat is nu trauma, wat is nu ADHD. Vaak komen die ook samen voor en dat noem ik dan trouw-DHD. Maar als je dan toch een verschil wilt weten, het lijkt erop dat mensen met trauma vaak een verhoogde gevoeligheid en reactiviteit hebben voor specifieke stimuli die herinneringen aan een traumatische gebeurtenis oproepen. Bij mensen met ADHD is deze reactiviteit op het eerste gezicht van toepassing op verschillende stimuli. Dus zowel visueel, auditief. Meer dan een decennium geleden raakte ik als passagier betrokken in een verkeersongeval en moest ik zwaar gewond worden weggevoerd met de ambulance. En vandaag raak ik nog steeds extreem overstuur als ik sirenes hoor, ook al zie ik de ambulance van ver aankomen en werd de specifieke prikkel dus voorspeld. Nu, ik heb dan wel autisme en een ADHD, maar een neurotypisch persoon met hetzelfde trauma als ik zou in dat geval ook overprikkeld kunnen raken. Dus ja, het is echt... Ja, het kan een verschil zijn, maar het is ook moeilijk om uit elkaar te houden. Hè. En het maakt ook dat ik anders ben beginnen kijken naar mezelf, naar mijn autisme, naar mijn ADHD. En ja, ik ben mij heel hyperbewust van wat gelinkt is aan mijn autisme, ADHD of mijn trauma. Nu dat je meer weet over de overlap en enkele subtiele verschillen, kunnen we beginnen met het deeltje van waarom mensen met ADHD misschien wel sneller getraumatiseerd raken. Wij zijn begiftigd met een aantal leuke kenmerken, maar helaas ook een aantal uitdagingen. En dat is dus het feit dat we sneller getraumatiseerd raken en gevoeliger zijn voor trauma. Dat heeft te maken met drie dingen in principe. Temperament, hechting en stress, de vatbaarheid voor stress. En die drie dingen hebben ook allemaal een invloed op elkaar. En dat is dus zowel nature als nurture. Laten we eens beginnen met dat temperament. We weten dat iemands vatbaarheid voor stress en trauma wordt bepaald door het temperament. Dat is de natuurlijke aanleg. Eigenlijk een verzameling aangeboren en stabiele eigenschappen die invloed hebben op hoe dat je emoties, gedrag en reacties op de omgeving ervaart en uitdrukt. Temperament is iets dat je vanaf je geboorte met je meedraagt en dat vormt de basis voor de persoonlijkheid en de manier waarop dat je de wereld om je heen ervaart. Je kunt wel zeggen dat elk kind een uniek temperament heeft. Het ene kind kan gevoeliger zijn voor prikkels, terwijl een ander meer emotionele intensiteit kan vertonen. De vorming van dat temperament is wel deels al voor de geboorte gevormd. Zo kunnen ouders die veel stress hebben tijdens de conceptie en zwangerschap dit gewoon rechtstreeks doorgeven aan hun kinderen door de codering in hun telomeren en geslachtcellen. Opnieuw een beetje wetenschap en zo dat ik meegeef. Als je niet weet wat telomeren zijn... zoek het op of blijf vooral luisteren, want telomeren zijn als beschermkapjes op het uiteinde van chromosomen en spelen een belangrijke rol in het beschermen van ons DNA. Voilà, ja. Wacht even. Temperament is één ding, hechting is een ander. Met de hechting wordt de band tussen een kind en diens ouders of verzorgers bedoeld. De manier waarop die hechting tot stand komt, bepaalt iemands hechtingstype. En dat heeft dan weer een invloed op iemands eigenwaarde, sociaal-emotionele ontwikkeling en dus het onvermogen om... direct negatieveke, hè? Dus het vermogen om gezonde relaties aan te gaan met anderen. Een kind kan zich ofwel veilig of onveilig hechten. Er wordt geschat dat gemiddeld 40% van de mensen... in de bevolking, de algemene bevolking, onveilig gehecht is. Maar bij kindjes met autisme kan dat percentage zelfs oplopen tot meer dan 60% en bij kinderen met ADHD tot meer dan 80%. Onveilige hechting zie je dan in enerzijds vermijdend of angstig gedrag, de alombekende bindingsangst versus verlatingsangst, verhaal dat mensen ontwikkelen. Ja, die ontdekking was voor mij echt een... was voor mij, ja, allerminst een openbaring te noemen. Want ja, kinderen met autisme en ADHD worden blootgesteld aan heel wat spanningen en... Nee, wacht. Opnieuw. De ontdekking van een verband tussen hechting en ADHD was voor mij echt, ja, een openbaring. Omdat ik heb ontdekt dat die twee soms echt elkaar versterken. Ik ben iemand met verlatingsangst. Ik ben daar nu ook heel fel aan het werken. Maar als ik nood heb aan bevestiging, geruststelling, kan ik dat bijna op een dwingende manier... kan ik dat echt gaan afdwingen. Omdat ik zoveel nood heb aan zekerheid en duidelijkheid en voorspelbaarheid vanuit het autisme. En zoals je wel vaker ziet bij autisme, bij meisjes en vrouwen, is bij mij, ja, ben ik niet echt zozeer gehecht aan objecten. Heb ik niet een fixatie of een fascinatie voor special objects, maar ben ik heel, kan ik me heel hard vastklampen aan personen. En je kunt daaraan werken, daar kom ik zebiet aan toe en dat ben ik nu ook aan het doen. En dat is ook de reden waarom dat deze podcast misschien, hopelijk valt het nog mee, een beetje chaotischer verloopt dan de vorige. Maar het is dus wel een feit dat autisme en ADHD en hechting nauw met elkaar verbonden zijn. Wat mij eigenlijk in het bijzonder fascineert, is de rol van persoons- en objectpermanentie bij mensen met ADHD. De ontwikkeling daarvan vindt plaats tijdens de hechting. En dat is eigenlijk het idee, dus persoons- en objectpermanentie, is het concept dat mensen en objecten blijven bestaan, ook als ze niet gezien worden. Dus het is niet omdat je een persoon niet hoort, dat die persoon uw vriend niet meer is. Of het is niet omdat het object niet in het zicht ligt, dat het object niet meer bestaat. Dat is wel iets waar mensen met ADHD mee worstelen. Zoals jullie misschien weten of hebben ervaren al. Persoonspermanentie in het bijzonder heeft dus een significante invloed op de toekomstige vorming van hechte relaties. Dat is zo'n beetje het begrip dat de ouder de baby niet verlaat wanneer die uit het gezichtsveld verdwijnt. Hè? Bij baby's met ADHD verloopt dat proces vertraagd. Het is ook dus de reden waarom dat wij vergeten dat bepaalde personen... Dat wij vaak vergeten om personen terug te sturen. Dat we vergeten dat bepaalde objecten bestaan. Daar is dus, ja, we zijn niet gewoon warhoofden. Daar is wel degelijk een neurobiologische verklaring voor. Maar in het geval van... Ja, als je dan kijkt naar autisme specifiek... Het is voor mensen met autisme echt een proeving van formaat om twee, ja, cognitieve concepten tegelijk vast te houden. De gevoelstoestand en de realiteit staat. Bijvoorbeeld, ik ben verdrietig omdat ik het gevoel heb dat mijn mama mij achtergelaten heeft. Dat had ik heel fel vroeger. Als mijn mama bij het slapen gaan de kamer verliet, dacht ik, die verlaat mij. Een niet-autistisch kind zal geneigd zijn om te geloven dat mama de slaapkamer heeft verlaten, maar er nog steeds wel is en de dag erna er nog steeds gaat staan. Maar voor een kind met autisme ligt dat moeilijker. Voor mij was dat dus... Ja, voor mij was dat echt... Ik ging louter aan de slag met de feiten en de details van de aanwezige situatie en niet de context. Dus ik kon heel moeilijk in de toekomst kijken en voorspellen dat mijn mama er de volgende dag wel ging zijn. Voor mij wezen alle details erop dat mijn mama voorgoed weg was. En ja, dat is echt iets dat mijn... Dat echt een hele harde rol heeft gespeeld in mijn verlatingsangst. En in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is dat ook niet de schuld van de ouder. Er wordt bij hechting, bij onveilige hechting, wordt vaak gekeken naar... hoe had mijn mama of mijn papa het beter kunnen doen? Maar ja, ouders weten ook niet altijd beter. En daarmee bedoel ik niet alleen het feit dat zij zelf ook hun bagage meedragen. Het feit dat zij een stukje trauma via DNA doorgeven aan u, wat we de generationeel trauma noemen. Maar ook dat als kind met autisme of ADHD, zeker als baby of peuter, zijt je niet in staat om aan te geven van oké, als ik huil, wil ik niet vastgepakt worden. Of als ik ga slapen en jij verlaat de kamer, dan ben ik bang dat je mij verlaten hebt. Als de ontwikkeling staat simpelweg niet toe om dat duidelijk te maken, wat zorgt voor voor misverstanden in communicatie. Bijvoorbeeld, enerzijds hoort je dat baby's met autisme, dat huilbaby's kunnen zijn, of net heel kalme baby's. Bij mij was het tweede aan de orde. En je zou dan denken van, oké, hele stille baby, die is heel chill en relaxed. Maar ja, soms is niets minder waar, hè, want een kind met autisme, dat heel, een baby met autisme die heel kalm en rustig is, weet misschien gewoon niet dat huilen een manier is om aan te geven dat het honger heeft. Dus ja, dat zijn echt dingen die zorgen voor, die ook mee een rol spelen in die hechting. En ik vind het heel belangrijk om mee te geven dat, dat ouders hier vaak geen schuld in treffen. Dus onveilige hechting is echt, dat komt in de meeste gevallen niet eens voort uit de slechte intentie van de ouders. Dat wil ik toch even aanstippen. Laten we eens kijken om welke trauma's het precies gaat. Trauma komt trouwens van het Griekse woord voor wonden. En een psychotrauma betekent dan ook letterlijk een wonde op de ziel. Die ontstaat wanneer iemand een schokkende gebeurtenis meemaakt die een langdurig of een blijvend effect heeft op het welbevinden. De meeste mensen hebben het geluk om eens traumatische ervaring mee te maken, wat we dan enkelvoudig trauma noemen. Maar voor degenen onder ons die het lekker groot zien, helaas vaak het geval bij ADHD, zijn er de zogeheten meervoudige trauma's, ofwel een hele reeks van traumatische gebeurtenissen. Een lange tijd werd gedacht dat trauma ontstond door heel ingrijpende zaken zoals adoptie, mishandeling, misbruik, oorlog, armoede en ga zo maar door. Maar trauma's kunnen net zo goed op microniveau ontstaan. Daarbij gaat het om kleine gebeurtenissen die misschien op het eerste gezicht niet zo ingrijpend lijken, maar die door herhaling wel een langdurig effect kunnen hebben. Als het gaat om herhaling van éénzelfde traumatische gebeurtenis, kan dit leiden tot posttraumatische stressstoornis. Als het gaat om herhaling van verschillende trauma's, dan spreken we over complex posttraumatische stressstoornis. Dus die kleine trauma met een kleine T, noemt men dat. Hè? Zo giftige opmerkingen, pesterijen, negatief taalgebruik. Die dingen kunnen echt leiden tot een groter trauma. Het is heel belangrijk dat die niet geminimaliseerd worden, want onderzoek wijst uit dat ADHD'ers meer kans hebben om traumatische gebeurtenissen in hun leven mee te maken, vooral op persoonlijk en relationeel niveau. Een voorbeeld van zo'n microtrauma bij mij op school trouwens, was ook dat ik toen ik een keer vast zat op de wc, ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik schoot in paniek, want ik raakte er niet uit. En ja, als anderen daarvan op de hoogte zouden zijn, dan allez, dat zou niet goed zijn voor mijn reeds bijster, niet zo bijster hoge positie op de sociale ladder. Dus ik was echt aan het flippen. De onduidelijkheid van wanneer ga ik hier weggeraken, de onzekerheid van ga ik hier nog wel weggeraken, dat was echt verschrikkelijk voor mij. En dat maakt dat ik tot op heden zelfs nog moeilijk vind om de deur op slot te doen als ik naar de wc ga. Bij mij persoonlijk was school... Ja, ik zie scholen voor kinderen met ADHD als echt een posttraumatische stressstoornisfabriek. Dat was echt verschrikkelijk. Niet alleen gewoon omwille van de transities er was wel structuur, hè. Opstaan, naar school rijden, schrik hebben om gepest te worden, niet kunnen studeren of niet kunnen concentreren, naar huis gaan, thuis nog gedoe, gaan slapen en dat op repeat 12 jaar lang. Ik kan je verzekeren, dat laat een indruk na. Allee, dat laat geen indruk na, dat laat een wonde na, een psychotrauma. Dat is niet om de schuld te steken op de leerkrachten of weet ik veel wat, of weet ik veel wie, want die hebben wel degelijk hun best gedaan, maar ja, de school was gewoon niet de omgeving voor mij. Ondanks de welwillendheid van heel veel mensen. Ik werd gepest omdat ik niet kon aarden. Mijn ontwikkeling liep vertraagd. Hoe meer dat ik probeerde om erbij te horen, hoe minder goed dat lukte. En natuurlijk ook wat in de early 2000s echt een ding was, was het feit dat ik niet mezelf kon zijn met betrekking tot mijn seksuele geaardheid. Ik werd verliefd op een meisje en dat was toen echt nog een groot taboe. En daar heb ik toch ook wel van afgezien. Dat zijn de dingen waar ik in mijn eerste EMDR-sessies... de eerste diepgaandere EMDR-sessies rond heb gewerkt. Maar ik weet ook wel dat vandaag nog steeds sporen nalaat in hoe snel dat ik mij bijvoorbeeld soms afgewezen voel of voel dat ik er niet bij hoor of hoe graag dat ik moeite wil doen om er ergens bij te horen en dat zo bijna forceer. Ik ga daar ook niet flauw over doen. Ik heb nog steeds problemen. Ik ben eraan aan het werken op dat vlak. En ik denk wel dat ik er ga geraken. Maar als mensen, willen mensen die vinden dat dit herkenbaar klinkt voor zichzelf of voor hun kind of voor naasten of daarnaasten, je bent niet alleen en je kunt er wel degelijk ook aan werken en er is beterschap en hoop op komst. De reden waarom dat de kindertijd, pubertijd en de jonge adolescentie voor mensen met autisme en ADHD zo zwaar is, is omdat ze op dat moment ook geconfronteerd worden met de steeds groter wordende en veranderende wereld. Heel veel onzekerheden, heel veel nood aan voorspellingen, voorspelbaarheid, duidelijkheid en het schetsen van de context. En op zich gebeurt dat wel vaak al, hoor, dat er duidelijkheid en voorspelbaarheid wordt gegeven. Maar ik merk toch dat dat eerder in de meest expliciete manier gebeurt. En wat goed is op zich. En bedoel, bijvoorbeeld als je zegt van we gaan morgen een daguitstap doen, dat je kind informeert van daar gaan we naartoe, zo gaat het eruit zien. Maar zelden op zintuiglijk niveau. En ik denk dat daar om de kans ook op overprikkeling, stress, trauma te voorkomen, ik denk dat we daar actiever werk van moeten maken door de context en duidelijkheid en voorspelbaarheid te geven op vlak van zintuiglijk niveau. Denk opnieuw aan dat niveau, aan dat voorbeeld van de Airbnb. Hoe luid of hoe fel of welke geuren zijn er op een bepaalde plek? En het kan zijn dat je zelf die duidelijkheid niet hebt of dat je die niet kunt bieden aan je naaste of aan je kind of whatever of whoever. Maar ook dan kan het een idee zijn om te zeggen van kijk, hier is geen voorspelbaarheid over. Hier heb ik die niet. De duidelijkheid is dat er geen duidelijkheid is. En het lijkt misschien banaal, maar ook dat kan echt wel een verschil maken in het leven van iemand met autisme en ADHD. De vraag die heel veel mensen zich stellen, hoe is nu de beste manier voor mezelf, voor eventueel mijn kind, als het om iemand anders gaat, mijn naaste, om te kopen met dit trauma? De manier waarop dat mensen met ADHD omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en trauma's wordt in de psychologie een copingstijl genoemd. En heel veel mensen hebben maladaptieve copingstrategieën. Die vereenvoudigen de zaak op het moment zelf. Dat is echt heel goed voor acute problemen. Maar op lange termijn ontstaan er enkel meer trauma. Het is dus ook echt typisch voor mensen met ADHD om nefaste copingmechanismen te gebruiken. En we kunnen daarin eigenlijk een onderscheid maken tussen internaliserend gedrag, bijvoorbeeld piekeren, of net externaliserend gedrag, bijvoorbeeld agressief optreden. Het is moeilijk om te voorspellen hoe gaat iemand nu omgaan met bepaalde tegenslagen of trauma's of stress. Maar een aantal zaken komen wel vaker voor bij mensen met trauma-DHD. Er is dan sowieso verslavingsgevoeligheid. En ja, ik heb het dan niet over, of niet alleen liever, over uit de hand gelopen hyperfixaties of special interests waarvoor ADHD'ers bekend staan. Ik heb het ook echt over verslaving in de zin van lichamelijke verwaarlozing. Doordat ons brein geen schuifregelaars, zeg maar enkel een aan- of uitknop heeft, zijn we extra kwetsbaar voor verslavingen die wel uit de hand kunnen lopen. Drugs en alcohol komen voor, maar ook de relatie met voeding ligt heel moeilijk. Huidige schattingen van de prevalentie van autisme bij eetstoornissen gaan zelfs tot 37%. Maar gezien de onderdiagnostiek van autisme bij vrouwen, die daar voornamelijk last van hebben, is dat waarschijnlijk een onderschatting. En hoewel er minder onderzoek is gedaan naar het verband tussen ADHD en eetstoornissen, suggereren ook daar een aantal onderzoeken een aanzienlijke overlapping. Er is vastgesteld dat het risico op het ontwikkelen van een eetstoornis tussen 3 en 6 keer groter was in de groep mensen met ADHD. Er komen ook verschillende eetstoornissen voor. Anorexia nervosa is een van de meest bekende, maar ook bulimie, de selectieve eetstoornis, de eetbuistoornis of binge eating disorder komen voor. Nu, zelf heb ik vooral helaas ervaring met binge eating en mezelf uithongeren afwisselend. Ook daar ben ik aan het werken. Het gaat al beter, maar het is voor mij echt wel niet simpel om een duurzame voedingsgewoonte, gezonde en duurzame voedingsgewoonte te creëren. Wat er bovenop komt, is dat heel veel mensen met ADHD ook een verstoorde lichaamsbeleving hebben. Er is wel een verband tussen ADHD en body dysmorphia. Dat houdt in dat we overmatig gefocust zijn op ons uiterlijk en dat we denken dat één of meer lichaamsdelen afstotelijk zijn of dat we onszelf dikker of dunner zien dan we werkelijk zijn. Want hoewel trauma bijna altijd zorgt voor een toename in ADHD-gedrag, dus meer last van overprikkeling, meer nood aan herhaling of routine of dat vertrouwde, is er ook echt wel hoop. En ja, voor mij zit die in als ik zie hoeveel ouders, hoeveel begripvolle ouders, hoeveel welwillende ouders er zijn die met hun kind het beste voor hebben en daar ook echt naar handelen, dan weet ik gewoon dat er voor heel veel mensen met autisme en ADHD beterschap op komst is. En dat lijkt kort door de bocht, want ouders kunnen alleen maar zoveel doen. Maar ook in de scholen, ook op onderwijsniveau, in het professionele, in het arbeidscircuit, zie ik echt verbetering. Er is natuurlijk nog veel werk aan de winkel, maar ik kan u zeggen, we komen echt wel van ver. En daarnaast is het ook nog zaak om de juiste begeleiding te vinden. Ik raad altijd aan dat je op zoek gaat naar een psycholoog die kennis heeft van zowel het bredere plaatje, maar ook de autisme en ADHD en trauma enzovoort zelf. Omdat je kunt niet alles verklaren aan de hand van autisme en ADHD of trauma, maar toch wel heel veel. En waar mensen met ADHD soms moeilijk mee hebben, is het voor ogen houden van de bigger picture. En daar kan de juiste hulpverlening wel een verschil in maken. En dat heb ik zelf ook zo ervaren. Ik zelf laat mij al jaar en dag begeleiden door Indigo in Mechelen. En daar volg ik sinds anderhalf jaar EMDR-therapie. En ik kan u vertellen, dat heeft echt mijn leven gered. Meer nog, dat heeft er zelfs voor gezorgd dat ik een tijd lang een daling zag in mijn typische autistische gedragingen. Zaken waarvan ik dacht, die hebben te maken met mijn autisme, maar die eigenlijk versterkt werden door mijn autisme. Dus bijvoorbeeld, vroeger kon ik heel hard overstuur raken als mij werd verteld, we gaan om 6 uur 's avonds eten en dat werd dan 6:20. Ik dacht dat dat met mijn autisme te maken had. Maar sinds dat ik bepaalde trauma's, die eigenlijk niks te maken hebben met voeding of zo, heb verwerkt met behulp van de EMDR-therapie, is het zo dat zulke zaken mij eigenlijk weinig doen nog. En dat is hoopvol. En ik wil daarmee absoluut niet insinueren dat autisme iets is dat moet worden behandeld of zo. Helemaal niet. Maar het verduidelijkt opnieuw wel die overlap tussen autisme en ADHD en trauma. Ik heb wel ook gemerkt dat bepaalde zaken wat betreft mijn ADHD zijn verergerd. Zoals mijn executieve functies, het plannen, het organiseren, het reguleren van emoties soms. Maar ook dat is een bijproduct van de EMDR, omdat het letterlijk voor nieuwe... je hersenen worden gewoon anders bedraad door die therapie. En ja, dat heeft natuurlijk ook wel een nadeel. Maar ik dacht lange tijd, het ergste is gepasseerd dankzij de EMDR. Ik ben niet te overwinnen. Maar ja, er was wel een thema dat ik nu pas ben beginnen aanpakken in de EMDR-therapie. En dat is hechting. Ik ben momenteel daar een zwaar traject rond aan het volgen. Dus ik denk dat de problemen die voortkwamen uit mijn onveilige hechting, die mij vandaag, of toch een lange tijd nog part hebben gespeeld, ik denk dat ik daar spoedig, want het is een intensief traject en het geeft ook wel snel resultaat, wat mij ook opnieuw extra hoop geeft, dat mij spoedig ook wel vrij van hechtingstrauma gaat maken. En ik kijk zo hard uit naar dat moment. En die hoop, dat is misschien wel mijn hoofdboodschap in deze podcast voor iedereen die luistert. Iedereen die worstelt met micro-macro-trauma, die worstelt met de gevolgen of bepaalde dingen die eigen zijn aan ADHD of stress. Whatever, you name it, je geraakt erdoor, ik beloof het. En weet dat je ook niet alleen bent. Ik word hier bijna emotioneel van, zeg. Ik heb nu al een hele podcast zo volgehouden. Dat zou nu toch wel echt zonde zijn moest ik nu beginnen huilen. Niet dat er iets mis is mee huilen, maar ja, bon. Je begrijpt wel, hé. Daarmee rond ik deze podcast ook af. En ja, ik hoop dat jullie ondanks de chaos er een beetje van hebben, een beetje uit hebben opgestoken, een beetje wijzer uit zijn geworden. En ik beloof u, die zevende aflevering komt er echt waar snel aan. Als je intussen meer informatie wilt weten over informatie wilt over trauma, ADHD en autisme, dan raad ik jullie aan om naar www.trouwdad.com te surfen. Of je mag mij altijd ook een berichtje sturen. Ja, tot de volgende. Bye. Thank you.